elke keer als ik hier zondagsmorgens weer slierig binnenrijd, dat gebeurt niet zo heel veel natuurlijk, maar toch wel zo'n 2, misschien soms 3 keer per jaar, dan valt het me weer op. Dat je als je hier naar binnen rijdt, dat je weer mensen ter kerke ziet gaan. En dan denk ik weer, hoe vrolijk gaan de stammen op? Nou, het wordt wel steeds minder hier ook, vind ik. 20 jaar geleden liep er nog meer volk over straat. Maar als je het vergelijkt met West-Friesland, waar ik vandaan kom. West-Friesland, dat is oostelijk Noord-Holland, maar dat weet u natuurlijk allemaal. De kop van Noord-Holland, Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, daar woon ik in Enkhuizen dan. Dat is West-Friesland. Ja, daar wonen, in West-Friesland wonen zo'n 800.000 mensen. En als er daarvan zondags in heel West-Friesland 2000 naar de kerk gaan, dan heb je het al gehad. Dat is openlijk, areligieus, meestal atheïstisch, soms lauw, rooms-katholiek. Maar dat is het dan een beetje eigenlijk. En bij die 2000 tel ik ook de rooms-katholieke kerken mee, hè? Dus gewoon alles wat hij is. Dus ja, je merkt bij ons niet zoveel meer van godsdienst. Hier iets meer. Wil niet zeggen dat het altijd beter gaat natuurlijk. Want ook heel subtiel kan er allerlei stammen die vrolijk opgaan toch de afgoderij binnensluipen. En de afdwaling. Een afdwaling, wie bemerkt ze, zegt de schrift. Het is niet altijd makkelijk. Soms is het zelfs moeilijker om binnen een heel religieus systeem toch God te vinden en te dienen. Kun je dat voorstellen? Dat is, hè, je gaat elke zondag naar de kerk en je bezoekt de catechisatie, je kinderen doen belijdenis of je wordt gedoopt of net waar je zit. En dan kan het binnen dat systeem eigenlijk moeilijk zijn om te beseffen dat je eigenlijk blind bent. Ik wil een stukje lezen uit Johannes 10. En vooraf aan Johannes 10, zoekt u het maar rustig op, dan vertel ik wat er vooraf gaat. Daar staat dat een blind geborene de ogen geopend worden. Dat is een heel bijzonder verhaal, wat echt hoort bij Johannes 10. De fariseeën, de Joodse religieuze leiders uit die tijd, die moesten daar eigenlijk niets van hebben. Sowieso omdat het op de Shabbat gebeurde. En daarnaast omdat het niet in hun systeem paste. En ze waren wel heel religieus en ze gingen elke Shabbat naar de synagoge en ze waren in de tempel en ze dienden God en ze zullen ook wel God geprezen hebben bij muziek en bij bazuingeklank. En toch zegt Jezus, jullie zijn blind. Ik heb deze blinde man zijn ogen geopend en hij ziet, maar jullie zijn blind. Want je luistert niet naar de juiste stem. Ondanks het feit dat je dus in de synagoge zit, vergelijkbaar toch een beetje met in de gemeente, in de kerk zit. Ondanks dat je de Bijbel kent en opent, ondanks dat ben je blind. Je weet eigenlijk niet waar het echt over gaat. En ik wil proberen vandaag iets van die blindheid en iets van dat zien te laten zien. Vanuit Johannes hoofdstuk 10, dat wil ik voorlezen en daar één tekst uitlichten. Heel bijzonder, één tekst die ik vanmorgen toen we met elkaar gingen bidden voor de dienst al gehoord heb. Dat vind ik altijd zo'n bevestiging van onze Heer. De goede herder. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnen gaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor en uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar ze zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en ik word door de mijne gekend. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken en ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en ze zullen mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond dan opnieuw verdeeldheid onder de Joden vanwege deze woorden. En velen van hen zeiden, hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen. Waarom luistert u naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden van een bezetene. Kan een demon soms ogen van blinden openen? De tekst die eruit springt voor mij, waar ik het eigenlijk met name over wil hebben, of op in wil gaan, vers 10. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. En ik ben gekomen opdat ze leven en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Als we net weer zingen met elkaar, uw koninkrijk komen, dan denk ik heel gauw bij zo'n vers, wat duurt het toch lang, hè, dat koninkrijk komt. Vindt u ook niet? Het komt wel dichterbij, maar dat is hetzelfde als een open deur intrappen, want het komt altijd dichterbij, natuurlijk. Het is nu dichterbij dan toen de Bijbel geschreven werd. Het komt steeds dichterbij. Maar als je goed om je heen kijkt en een beetje de tekenen van de tijd begrijpt, ik ga daar niet heel diep op in, maar de tekenen van de tijd, als het gaat over oorlogen en geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën, hongersnoden, mensen die bezwijken van angst over de dingen die zullen komen, de natuurlijke liefde die zal verkillen, ja, dan kan het niet zo gek lang meer duren, toch? Ik bedoel, dat zien we overal, dat is elke dag voorpagina van de krant. En dat niet alleen, het gaat nog dieper, het komt onze huizen binnen, het komt onze harten binnen en we begrijpen wat er gebeurt. Het komt onze levens binnen, onze gezinnen binnen, onze families binnen. En ik denk dat, ik weet dat God zegt in zijn woord dat een van de kenmerken ook van die laatste tijd is dat de waarheid zal verdwijnen. Dat de stem van de goede herder verdrukt zal worden door de dief die komt te stelen en te moorden en te roven. In Thessalonicenzen, 1 Thessalonicenzen 4 en 5 kunt u dat al lezen, dat mensen die de liefde tot de waarheid verlaten hebben, de geest van de leugen zullen ontvangen. En dat is op zich ook logisch, want het is een strijd die zich nu afspeelt tussen de vredevorst, tussen de Heer Jezus, de goede herder, en tussen de vader van de leugen. De vader van de leugen, zo noemt de Heer Jezus hem. Hij noemt de Satan noemt hij de vader van de leugen. En de mensenmoordenaar van de beginnen. Dat zijn eigenlijk de twee namen voor de duivel. Die overigens echt bestaat. Opstandig. Tegen God. Dus de vader van de leugen. En de mensenmoordenaar van de begin. En dat kun je alle twee aan het begin van de Bijbel lezen natuurlijk. Dat hij de vader van de leugen is. Hij begon met de liegen tegen Adam en Eva over de boom van kennis van goed en kwaad. Daar ligt de oorsprong van de leugen. Hij is de vader van de leugen. En hij is een mensenmoordenaar van de beginnen. Want hij is het die Kaïn opzette om zijn broer Abel te doden. En daar begint mensenmoord. Daar kenmerkt Satan zich toe. Maar uit die twee situaties kun je hem eigenlijk al een beetje leren kennen. Want hij zal zich nooit melden als de vader van de leugen en de mensenmoordenaar van het begin. Hij zal nooit zeggen, hallo, goedemorgen, hier ben ik. Ik ben de vader van de leugen. Ik ga jullie een paar leugens vertellen. En ik hoop dat jullie ze geloven. Dat doet hij niet natuurlijk. Een beetje leugenaar. Ik bedoel, iedereen heeft hier toch wel eens gelogen, denk ik. Maar wie heeft hier nog nooit gelogen? Heerlijk, hè? Ik had het zo fijn, hè? Dan voel ik me weer helemaal op mijn gemak. Dan denk ik, nou, het zijn allemaal zondaars, gelukkig. Nog nooit. Wie heeft er nog nooit gelogen? Niemand. Nou, ik zal niet vragen wie er nog nooit iemand vermoord heeft, want dat zijn er gelukkig wel meer, denk ik. En als je dan als enige moet blijven zitten, is dat een beetje zo vervelend. Dus dat doe ik even niet, nou. Ja. Alhoewel, als je bedenkt dat de schrift zegt, als je je broeder zegt leeghoofd, dan is het net zo erg als moord. Als je zegt sukkel, of nog zo'n soort dingen, weet je wel. Jongen, wie jij stom, zeg. Nou, dan is het ook moordenaar. Maar goed, daar gaan we nou nu op in. Maar de vader van de leugen, die zal dus nooit zeggen, hallo, ik kom hier een paar leugens vertellen. En ik hoop dat jullie me allemaal geloven, want dan gaan jullie tenminste allemaal naar de hel. En dan heb ik jullie lekker allemaal te pakken. Dat doet hij niet. Dat doet hij ook naar de wereld niet. Hij doet dat anders. Subtiel. Maar sowieso probeert hij eigenlijk niet echt op te vallen. Komt hij ene keer in de gedaante van de slang en de andere keer in de gedaante van een engel van het licht. Hij doet dat op allerlei manieren, zodat hij maar niet direct herkend zal worden. Hij handelt wel een beetje op de achtergrond. Maar hij wil wel zijn giftige leugens, zijn slangenvenijn, wil hij rondstrooien. En daar misleidt hij de wereld mee. Zowel de areligieuze wereld in West-Friesland als de zwaar gelovige wereld in Sliedrecht of in waar dan ook ter wereld. En er is maar één ding wat hij wil, dat is mensen van die bron van het licht, van de Heer Jezus, van de goede herde, vandaan halen. De goede herde die in Johannes wordt getekend als degene die het woord is wat leven is geworden. Zo begint Johannes. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wat heeft dat woord dan gedaan? Daar gaat het over het woord van de Tenach, van de Torah. Wat heeft dat woord dan gedaan? Het heeft ons de heerlijkheid van de Vader doen zien. Want ja, niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem ons doen kennen. Dat is wat Jezus komt doen. De goede herde komt ons de Vader doen kennen en hij doet dat door zijn leven te geven voor de schapen en ze uit te leiden naar grazige weiden. De goede herde zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. De goede herde die wil mensen die blind geboren zijn hun ogen openen zodat ze zien, werkelijk zien wat goed en kwaad is, maar vooral zien wie de goede herder is. Daar gaat het om. Over die subtiliteit van dat binnenkomen van de boze, en die komt, hè, die mensen moordenaar van het begin, die komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Dat staat in vers 10. Te stelen wat van God is, te slachten, mensen moordenaar van het begin, en verloren te laten gaan door ze in de leugen te laten leven. Als we dat eens iets meer zouden gaan zien in de hele wereld, maar laat ik vandaag maar gewoon spreken tot Rehoboth Sliedrecht. Als we dat eens iets meer, nog meer zouden gaan zien, ik hoop dat jullie het allemaal zien, maar toch denk ik dat ook bij ons, als kinderen van God, de aanmoediging om de stem van de goede herder alleen te horen op zijn plek is. Weet u, ik heb een beetje gekeken en ik heb een keer zitten opschrijven wat nou eigenlijk die mensenmoordenaar van het begin zegt. Hij zegt veel meer en hij zal u en jou af en toe ook influisteren. En, ah, joh, kom, dat geeft niet en toe maar een één keertje en wat maakt het nou uit? En laat toch, en het is juist leuk en God wil eigenlijk, God die wil natuurlijk niet dat je vrolijk bent, maar als je dit gewoon wel een keer doet, dan word je wel vrolijk, weet je wel, dat soort dingen. Het is altijd wel een reden voor iets te bedenken wat je verkeerd doet. Ik heb het eens opgeschreven in de vorm van 10 geboden. 10 geboden van de boze. En die ga ik u ook voorlezen en daar af en toe wat van zeggen. En dan zul je zien hoe subtiel hij ons misleidt. Wat ik dus ga voorlezen is nu is in feite niet het woord van God, maar om te laten zien hoe het woord van de boze daar tegenin gaat. Hoe die boze komt om te stelen, te slachten en verloren te gaan. Waar God in het eerste gebod zegt, ik ben de Heere uw God, ik maakte jou, zegt de duivel, zorg goed voor je eigen lichaam. Je gezondheid, je geluk, je voorspoed. Jouw identiteit, wie ben jij eigenlijk, is het belangrijkste wat er bestaat. Je hebt maar één leven en dat is hier en nu. Let op dat niemand in de weg staat om jezelf te ontplooien. En dus in plaats van kijken naar Jehovah, naar de Heere, je God, zegt de duivel, ho even. Het gaat wel ook om jouw identiteit, om jou. Wie ben jij eigenlijk? Laat niemand, je mag toch tot zelfontplooiing komen. Te lang is er onderdrukking geweest. Te lang is iedereen weggedrukt. Te lang heeft de religie ons eronder gehouden. En mocht dit niet en mocht dat niet. En wet op wet en ijs op ijs. Veel te lang heeft dat geduurd. Laat je alsjeblieft ook tot ontplooiing komen. En denk niet dat dat niet bij ons binnenkomt. Want dat komt ook bij ons binnen. Waarom? Omdat hij, net zoals bij Eva in het paradijs, een halve leugen gebruikt en een halve waarheid. Natuurlijk mag je jezelf ontplooien. Natuurlijk zegt ook de goede herder dat we talenten hebben ontvangen. En dat we die mogen ontwikkelen. En dat we ermee moeten werken. En dat uiteindelijk die goede talenten zullen vermeerderen. En dat we binnengehaald zullen worden bij God de Vader. Die zegt, wel gedaan, trouwe dienst krijgt. Natuurlijk, dat is allemaal waar. Maar hij grijpt op iets onzichtbaars, maar wel haakt aan op vele mensenharten die zeggen, je bent altijd onder de duim gehouden. Je mocht dit niet, je mocht dat niet, je mocht... Nou, vertel me wat je allemaal niet mocht. En zegt, je moet je wel jezelf ontplooien. Het gaat om jouw identiteit. Wie ben jij? Sluipt ook de kerk binnen. Sluipt ook Rehoboth binnen. Wie ben ik? Ik ben een leider. Ik ben een zangleider. Ik ben belangrijk, het mag toch ook voor mezelf opkomen. Ik kan heus wel wat. En nogmaals, je kan ook wat, want je hebt alle talenten gekregen. Maar de duivel draait het om. Dus dat is het subtiele. Het klinkt niet eens zo verschrikkelijk zoals hij het zegt. Zo goed voor je eigen lichaam, voor je gezondheid en je geluk en je voorspoed. God wil toch dat je gelukkig bent? Nou, het tweede gebod, of eigenlijk nog het eerste. Of het tweede gebod, nee, het tweede gebod, vereer geen beelden. Gij zult u geen gesneden beelden voor mijn aangezicht hebben. Ho! Komt iets naast, iets erbij, wat we toch ook wel moeten weten. We leven wel in een beeldtijdperk. Te lang heerst het verstand. Beelden is eigenlijk het belangrijkste in je leven. Jouw verstand voorkomt dat je beelden begrijpt en vormt een barrière naar jouw bestemming. Alles wat in de hemel is, de sterren, de astrologie, alles wat op de aarde is, dieren, vissen, bomen, vereeuwig ze. Let op hun taal. Je dromen zullen je leiden op de juiste weg. Nou ja, al dat soort dingen, dat is, je mag dromen, je mag grote dromen dromen, je mag nieuwe dingen zien, zegt de duivel, kom op. En als het gaat over bomen of over dieren, ze kunnen je juist helpen, ze kunnen je onderweg helpen. Zie wel dat niet alleen mensenbeelden zijn van God, maar dat we dat ook in dieren zien en dat ze geweldig belangrijk zijn. En ook dat sluipt de kerk binnen. Het gaat zo'n beetje naar Romeinen 1 toe, dat het beeld van de levende God is vervangen door het beeld van het schepsel. En dat de mensen dieren zijn gaan eren boven de schepper die volmaakt is en te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Het gebeurt gewoon. Beelden worden verafgood, dieren worden verafgood. Ook bij ons. Ik heb een hondje. Als ik mijn hondje uitloop te laten met mijn bosvriendenclub. Bosvrienden, dat is mijn clubje op Facebook, weet je wel. En dan houden we elkaar op de hoogte van. We gaan dan en dan ons hondje uitlaten en dan zien we elkaar en zo. Maar als je dan toch kijkt bij die hondenclub, het is mijn evangelisatieobject. En dan ontmoet ik ook nog eens ongelovigen, want die ontmoet je dan gewoon met de bosvrienden. In de kerk zie ik alleen maar gelovige mensen.
Maar als je dan hoort hoe ze praten over hun honden. Ik hou van mijn hondje ook, vind hem leuk en zo. Maar ten eerste begint het al met een verzekering voor de hond, van voor de gezondheid, van 25 tot 35 euro per maand. Dat is dus duurder dan een mensenverzekering, hè? Maar ja, er zit ook geen AWBZ, heet dat dan, bij. Dus je moet alles zelf betalen. En dan gaat het over die hond, als hij dan bijvoorbeeld een paar dagen niet zo lekker is, dan gaat hij naar de dierenarts en dan gaat hij onder de scan door. En dan wordt hij geëchoed en dan wordt hij ge-MRI'd en dan krijgt hij medicijnen en dan wordt hij, weet ik veel wat. Er loopt één hond, die kan eigenlijk niet meer lopen, die heeft allemaal sokjes om, omdat hij zijn teentjes doen zozeer. En hij is ook 17, dus hij is een dagje ouder, maar die kan echt niet meer vooruit. Maar ja, alles wordt er nog aan gedaan, want de hond. Ik stond laatst in een winkel en mensen hebben een hele sombere gezicht en moeilijk, leiden ze weg, overleden. Denk, oeh jee, waar val ik binnen? En uiteindelijk kom ik erachter, het gaat over een hond. Het gaat over een hond. Ik zeg, oh, gelukkig, het gaat maar over een hond. Zeg ik dan hardop, nou, dat had ik niet moeten zeggen. Alsof dat niet erg was bij een hond. Nou ja, zo gaat het dus, hè. Ik bedoel, dat sluipt erin, want wij herkennen het toch ook. Wij herkennen het toch ook, je kan tegenwoordig makkelijker, en ik bedoel niet bij ons natuurlijk, maar ik ga nog even door op die mensen daar. Maar je kan tegenwoordig makkelijker je oma laten inslapen dan je hond, wist u dat? Want als je met je hond bij de dierenarts komt, die zegt, ik denk dat hij maar in moet slapen. Oh, we gaan eerst nog eens kijken of er nog een heleboel aan te doen is, want ik zie nog geen tekenen van omvallen of zo. Nou ja, dus dat sluipt erin. Dat zijn de beelden die we boven God stellen. En de geest van de tijd, dat is dikwijls de geest van de duivel, die maakt dat we dat soort dingen geloven. Derde gebod. Houd de naam van je God heilig. Hij zegt de duivel, niets is heilig dan jij en jouw waarheid. Het gaat om jouw waarheid. Elk gebruik van welke godennaam dan ook om jou te bevestigen is geboden. En dan zegt hij, dit had je niet verwacht hoor van de duivel. Dan zegt hij, in de naam van Jezus kun je machtige wonderen doen. Evenals in de naam van willekeurig welke andere god dan ook. De waarheid is dat elke god een droom van jouzelf is, soms gedeeld met anderen. Niemand zou moeten geloven dat God werkelijk liefde toont of wraakzuchtig is. Goden horen niets, doen niets en zien niet. Jij bent eigenlijk je eigen God. Dat is werkelijkheid en dat is heilig. We moeten onszelf ontplooien, dat hebben we al gehoord. Dus wij moeten met onze eigen heilige verlangens en met onze eigen goede dingen bezig zijn. En dat heel veel mensen in West-Friesland die niet naar de kerk gaan, die gaan wel door de week naar allerlei bijeenkomsten van wat wij dan kennen als occulte bijeenkomsten, zeg maar. Dat vinden zij zelf dus niet, hè. Maar lezingen over aura's, die zijn er elke week meer dan voldoende. En je moet echt niet gek kijken als je bij het hondenclubje komt en dat ze tegen je zeggen, dat gebeurt dus van, je hebt een goede uitstraling, je aura is prima vandaag. Dat gebeurt gewoon, dat is taal van, dat zal denk ik in Sliedrecht nog niet zo gauw gebeuren. Maar dat gebeurt echt bij ons gewoon, bij het hond het laten. Kom niet te dicht bij mijn aura. Nou, dat is dan één, maar aura, yoga's, allerlei andere occulte dingen, handlezen. We hebben één keer per jaar de occulte beurs bij ons in de Westerkerk, moet je meemaken. De oude Westerkerk, die wordt verhuurd voor de occulte beurs. En daar staan wij dan als gemeente ook in een stand, hè. Dat is, want het heet natuurlijk niet occulte beurs, het heet paranormale beurs. En dan gaan we tussen staan met de Bijbel en met teksten en dan zeggen we, u mag een kaartje trekken. En dan trekken ze de kaart en daar staat op dat ze zondaar zijn of dat God ze lief heeft. En zeggen, wilt u dat we met u bidden? Nou, dat gebeurt ook en daar komen ook mensen tot geloof. Dus wij zijn per slot ook paranormaal, niet waar? Maar dat, misschien vindt u dat gek dat we daartussen gedaan, is de gemeente wel een gebed hoor, daarachter. Want je begeeft je wel op het terrein van de vijand. Maar dat gebeurt dus enorm veel. En dan de duivel zegt van, prima, je mag Jezus in de naam van Jezus wonderen doen, je mag grote dingen uitspreken, je mag fantastische wonderen doen, die zelfs als het mogelijk was de uitverkorenen zouden verleiden. Zoiets staat er ook nog een keer, zegt Jezus, maar staat ook in 1 Thessalonicenzen 5, dat hij komt met de kracht van bedriegelijke tekenen en wonderen, en ook de kerk loopt erachter. Niet alleen achter occulte dingen, Maar als iemand ergens de naam van Jezus noemt en zegt, ik ben een genezer en bij mij moet je wezen, dan loopt de kerk daar ook achteraan. En let wel, het is weer op het randje wat die duivel zegt, hè. Maar kan Jezus dan geen wonderen doen? Natuurlijk, als je mensen zalft, Jacobus 5, en er zijn hier wonderen van gezien. En Jezus doet wonderen, ook vandaag. Maar de duivel wil liever dat je het hebt over de genezer dan over de God die de Heer Jezus heeft gezonden. Liever over, kan dat nou wel en moet dat nou wel en zit dat niet anders? Ik bedoel, Jezus heeft de ogen van een blinde geopend vlak ervoor. En waar wordt hij van beschuldigd? Hij is van een demon bezeten. En de ogen van de fariseeën, die zien het niet. Ze zijn eigenlijk blind. De duivel die is erop uit om ons achter wonderen, achter tekenen aan te laten lopen. En niet meer achter de God van de wonderen en de God van de tekenen. En hij verslaat zijn velen ook weer, ook in de kerk. Nou ja, gedenk de Shabbat, dat je die heiligt. 6 dagen zul je werken. De 7e dag is de dag van de Heer, uw God. Altijd een heel gedoe, die Shabbat en die zondag en zo. En zijn wel of niet de geboden? En moeten we nou voor of tegen de zondagsluiting zijn? Dat speelt in West-Friesland niet meer. Bij ons zijn alle supermarkten bijvoorbeeld altijd open. Altijd, elke zondag. Niet 3 zondagen per jaar of zo, maar gewoon altijd. Tot 8 uur vanavond. En de meeste winkels ook wel eigenlijk. De Batavia-stad in Lelystad, daar is misschien wel eens iemand geweest. Bij ons net aan de overkant, die hebben 100.000 bezoekers vandaag, gewoon. Die zijn 365 dagen per jaar open. Ik geloof alleen op Oudejaarsdag of zo. Of er is 1 dag in het jaar dat ze gesloten zijn. Maar die zijn echt altijd open. Ja, maar dat klopt ook, want de duivel zegt, het hebben van heilige dagen is een onderdrukking van de gelegenheid tot werken. Werken, handel drijven en kopen. Alles moet kunnen, op willekeurig welke dag. Het ontstaan van de wereld kent ook geen rustperiode. Er is een continue evolutie. Stilstand is achteruitgang. Kom op, aan de gang, aan de gang. Lekker door, het mag. Ga toch lekker kopen, ga consumeren. Koop. En als de winkel dicht is, nou, www.bol.com, dan ben je er ook, dan kan je ook kopen. Ja, ik bedoel, die winkel hoeft niet eens open, toch? En als je denkt, het moet vandaag nog gebracht worden, dan ga je naar Coolblue en die brengt vandaag nog. En Bol binnenkort ook. En bedoel, het moet doorgaan. Kopen. Heb je het niet nodig? Kijk ernaar, dan krijg je het wel nodig. De begeerte van de ogen, alles wat er is. Kijk er 3 keer naar en je hebt het nodig. Het is een wonder als je die pak met reclamefolders in de bus krijgt. En je maakt ze open en je gaat. Stel dat je geen nee-sticker hebt, zoals ik. Die heb ik namelijk niet. Maar dan maak je hem open en dan kijk je en denk je, ja, eigenlijk heb ik dat nodig. Kruidvat, ethos, hand anders, nieuwe bril heb ik eigenlijk nodig. Noem maar op, weet je wel. Alles, je hebt alles nodig. Nou, meestal leg ik hem dan neer en dan zeg ik, zo, ik heb weer 3.000 euro bespaard. Al die dingen die ik nodig was, heb ik niet gekocht. Ja, per slot. Maar dat is duivels, hè. Dat, zie je hoe dat ook onze gemeente, ons leven, ons hart binnensluipt. Want wij hebben ook al die dingen nodig. Toch? En dan maakt het niet zoveel uit of je dan een nee-sticker op je bus krijgt. Want als je het RD in de bus krijgt, dan heb je de wegwijsbeurs nodig. En hoedjes nodig en lange rokken nodig en weet ik wat je dan allemaal nodig hebt. Heb je ook nodig. Ik ben pas op de begrafenis van mijn oom geweest in een Gergem. Nou, dan zie je dat de mensen daar weer hele andere dingen nodig hebben dan wij nodig hebben over het algemeen. Dus, ik bedoel, ik kom uit de gereformeerde gemeente. Ik weet wat ik vroeger nodig had. En wat mijn moeder nodig had. En wat de mensen om ons heen nodig hadden. Nou ja, daar wordt, hoe heet ze, speksnijder en zo. Die worden daar allemaal groot van. Al die dingen die je nodig hebt om naar de kerk te gaan. Ja. Dat is ook allemaal gewoon. Ik bedoel, het is niet 100% verkeerd, want je moet er toch netjes uitzien. Dat is ook zo. Maar de duivel zegt, kom op, lekker, nodig, geven, de economie moet rollen. En vooral protesteren tegen de zondagsopening van de winkels. Je kijkt gewoon lekker maar in de bijlagen van het RD of het TD. En dan kijk je wat je maandag gaat kopen. Dat is minder erg. Dat maakt verder niet uit. Nou, eer je vader en je moeder, dat is 50 gebod, hè? En dan zegt de duivel, die zegt, gezinsverbanden moet je variëren. Mannen met mannen, vrouwen met vrouwen, ze nodigen ook vrouwen met mannen, als het niet anders kan. Kinderen moeten niet geïndoctrineerd worden met een eenzijdige mening van religieuze fanaten. Gisteren las ik weer een artikel, kinderen moeten echt niet religieus worden opgevoed, maar tot hun 18e waardevrij en dan kunnen ze zelf gaan kiezen. Maar ja, Dat zie ik dan, maar de wereld vindt dat tegenwoordig best een aardig artikel. Vooral als je natuurlijk denkt, van, jeetje, die religieuze fanaten van IS, weet je wel. IS en Boko Haram en zo, die mogen hun kinderen natuurlijk niet opvoeden met al dat religieuze fanatisme. Nee, voor, doen we niet meer. Kinderen waardevrij, dus ook onze kinderen. Die duivel is zo slim. Gaat er allemaal tussendoor. Gaat er allemaal tussendoor. En de wereld wordt klaargemaakt voor zo'n mening. Dat moet je eigenlijk niet waardevrij, wetenschappelijk opgevoed. Het opvoeden van kinderen door het gebruik van dwang, zeker in de vorm van een corrigerende tik, moet streng worden aangepakt. Dat kan natuurlijk gewoon niet. Wil je mijn kinderen vrij laten? Laat je alsjeblieft hun eigen karakter uit gaan leven. Je moet ze niet opvoeden, maar ze moeten zich ontwikkelen. Dat is het verschil, hè? En dat vinden wij toch ook met z'n allen? Ik bedoel, u denkt toch allemaal ook anders over, en misschien wel terecht hier en daar hoor, anders over de corrigerende tik dan 30 jaar geleden? Maar vroeger zat ik in Hendrik Ido Ambacht op de Willem de Zwijgerschool. Daar is het gewoonte om kinderen hard om hun oren te slaan als ze iets verkeerd deden. Dat vond ik ook niet goed, want het ging erg hard soms hoor. Bam, weet je wel. Mijn moeder vond het ook niet goed. Die is toen naar school gegaan en zei, dat wil ik niet meer hebben. Slaan kan ik zelf goed genoeg. Dat was een leugen, want ze sloeg me nooit. Maar goed, weet je wel, tussen de ene en het andere uiterste, dat is weer zo'n halve leugen van Satan. Er zit iets in. Want wij gaan kinderen ontwikkelen, we gaan ze zoveel mogelijk hun eigen gang laten gaan. We gaan ontdekken waar ze aan toe zijn, waar ze niet aan toe zijn, wat ze allemaal hebben. En dat is in zekere zin goed, maar het gaat zoveel te ver, lieve mensen. Want ook onze kinderen zijn geboren met een aangeboren neiging tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Dat is echt zo. Dus we moeten ze wel opvoeden. We moeten ze wel leren. We moeten ze inprenten wat God zegt. We moeten het ze bijbrengen elke dag. Dat moet. Dat is goed om ze te laten zien wat de stem van de goede herder is. We moeten ze de stem van de goede herder leren kennen. Maar ja, als je ze natuurlijk niet meer religieus mag opvoeden, dan kan dat al niet meer. Nou ja, ik zal maar niet zo erg ingaan op al die relatievormen. He, vader, moeder, vader, vader, moeder, moeder. Dat is allemaal zo ingewikkeld tegenwoordig natuurlijk. He, mensen die eerst homo waren en toen omgebouwd zijn tot vrouw en toen lesbisch werden en dan toch wel twee kinderen hebben, maar weer gaan scheiden en drie kinderen bij een ander krijgen. En dan hebben ze ineens 8 opa's en oma's, die natuurlijk ook allemaal gescheiden zijn. Dus dat worden er ook weer. Zo'n zooi is het in de wereld geworden, hoor. Hier in Sliedrecht valt het allemaal mee natuurlijk, maar ik zeg maar wat er een beetje aan gaat komen. Zo pijnlijk, zo moeilijk, zo. En het komt ook bij ons binnen. Ook jij, jullie denken, ik ook hoor. En misschien wel terecht ook weer, zeg ik dan. Maar ook wij denken anders over homoseksualiteit dan 20 of 30 jaar geleden. Ook wij denken anders over opvoeden dan 20, 30 jaar geleden. Ook wij denken anders over het huwelijk en over relaties en over samenwonen en over seksualiteit en over seks voor, tijdens of na het huwelijk dan 20, 30 jaar geleden. Hè? Huh? Sorry? Na het huwelijk? Dat kan. Als je gaat scheiden, dan heb je toch seks na het huwelijk? Of niet? Nou ja. Dan heb ik altijd de neiging daar door te gaan, maar we zijn hier voor preek, niet voor cabaret of zo. Hè? Maar goed, de volgende gebod, je mag niet doden. Wat zegt de duivel? De dood, dat hoort bij het evolutionaire proces. Zwakken moeten sterven, ongewenste geboortes moeten worden voorkomen. Om de aarde te behouden is het decimeren van de wereldpopulatie onvermijdelijk, oftewel we moeten minder mensen op deze wereld hebben. Eén kindpolitiek in China is erg onhandig, maar op andere manieren kunnen we ook wel zorgen dat het minder wordt. Ook het gewelddadig bestrijden van fundamentalistische tegenstanders is geboden. Dus de duivel die is natuurlijk helemaal niet tegen moord en doodslag, want het is de mensenmoordenaar van het begin. En gij zult niet doden, maar hij zegt natuurlijk niet, je moet wel doden. Maar hij zegt, de dood hoort bij het leven. De dood is een proces. De dood maakt deel uit van het evolutionaire systeem. De sterken zullen nu eenmaal boven komen drijven en de zwakken die zullen achterblijven. En daarom zijn we eraan gewend geraakt dat er in Nederland 30.000 abortussen per jaar worden uitgevoerd. Daarom zijn we eraan gewend geraakt dat mensen dat gewoon maar doen, ook voor een heel groot gedeelte, ik ben die cijfers even kwijt, want het was een paar weken geleden in het nieuws. Ik dacht dat het voor 30% of 40% om financiële redenen ging. Gewoon, financiële redenen. Komt geldelijk gezien niet uit. Daar heeft Kees van der Staaij in de Kamer dan nog vragen over gesteld. Of de minister daarvan op de hoogte was. En dat was hij natuurlijk niet. Maar dat zei hij weer niet. Want ja, ik geloof het ook de vader van de leugen. Maar dat zijn we gewoon gaan vinden, lief mensen. Echt, wij vinden het niet gewoon. Als ik nu aan jullie vraag, vind je dat gewoon? Dan zeg ik, nee, ik vind het niet gewoon. Maar het gebeurt ook in Sliedrecht. Met tientallen kinderen per jaar. Om ons heen. Ik bedoel, wanneer hebben we voor het laatst daarvoor gebeden, bijvoorbeeld, voor abortus of zo? Het raakt ons veel minder dan eerst, omdat we eraan gewend zijn geraakt. Euthanasie zijn we aan gewend geraakt. Echt. We gaan daar gewoon makkelijk. Makkelijk, niet makkelijk. We sputteren even tegen en dan gaan we weer mee. Want de vader van de leugen weet dat nogal subtiel, praktisch, aardig, aantrekkelijk te brengen. En dan zei, ja, dat kan toch ook niet de bedoeling zijn dat opa zo lang lijdt. Je mag niet echt breken. Dat is het volgende gebod, hè. Gij zult niet echt breken. Dat is een preek op zich, hoor, echt breken. Dus die gaat altijd te kort door de bocht als ik daar iets over zeg. Maar ik zeg maar dit. Emoties, liefde en passie zijn samen met een goed gevoel over wezenlijke dingen van belang voor de voortzetting van een relatie. Emoties, liefde en passie zijn van wezenlijk belang. Als die niet aanwezig zijn, moet worden aangedrongen op het aangaan van nieuwe contacten. Want anders zit je in een gevangenis. Mensen moeten kunnen opgaan in hun relatie en die als het meest wezenlijke beschouwen. Elke relatie is denkbaar, behalve die tussen volwassenen en kinderen. Is nog niet bekend waarom niet, maar vooralsnog gebeurt het alleen achter de schermen. Op hoog niveau, met strikte geheimhouding. Maar goed, dat is weer wat anders. Echt scheidingen, daarnet hebben we er al iets over gezegd natuurlijk, dat is, weet je, dat ze voorkomen, dat wist Jezus ook wel en dat weet de Bijbel ook. En om de gebrokenheid van de wereld, om de hardheid van de harten, zegt de Heer Jezus, heeft Mozes daar een regeling voor getroffen. En ik geloof die is er ook vandaag nog, want van het woord van God zal titel nog Jota vervallen. Dus Dat is belangrijk om, denk ik, om gewoon dat woord van God, om de stem van de goede herder daar, en ik zeg er nou maar een paar dingen extra van, om de stem van de goede herder daar openlijk in te erkennen en te zien. Als de religieuze mensen, de blinde religieuze mensen, en dat kunnen wij ook zijn, hè, vol oordeel komen bij Jezus en vragen hoe dat nu eigenlijk zit met echtscheiding, dan had je daar twee uiterste mensen die vonden dat het eigenlijk heel makkelijk moest kunnen, en mensen die vonden dat het eigenlijk niet moest kunnen. En dan gaat Jezus daarop in. Weet je waarom hij daarop ingaat? Ik heb toch behoefte om dat te zeggen. Daar heb je nog eens wat om daar eens over na te denken. U kent dat wel, dat Jezus zegt van, luister, ik zeg u, het is van de beginnen niet zo geweest. Ten tweede, al wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al reden overspel met haar gepleegd. Dit is waarschijnlijk Statenvertaling, oud, maar zo ongeveer is het bij mij blijven hangen. Heeft al reden overspel met haar gepleegd. En ik zeg u dat iemand die zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij of overspel, die pleegt overspel of doet overspel plegen. Daar komt het eigenlijk op neer, die drie dingen. Het is belangrijk om daarbij te zien dat Jezus wordt uitgedaagd door fariseeën. Ze komen hem een vraag stellen en dat daar meningen waren over wanneer het wel en niet mocht. En wat is de achtergrond van deze vraag? Waarom komen ze nu van, wanneer is het geoorloofd om je vrouw weg te zenden? De praktijk in die dagen was dat de fariseeën wisten natuurlijk wel dat het gebod zei, gij zult niet echt breken. Echt breken betekent niet echt scheiden. Echt scheiden is wat anders dan echt breken, dat moet u echt weten. Echt breken is terwijl je getrouwd bent, seksuele gemeenschap hebben met een ander. Althans, daarop uit zijn of daar bijna aan toe zijn of hoe dan ook. Maar je weet, als ik dat zo zeg, kun je voorstellen wat het betekent. Dus je bent getrouwd, je bent gehuwd en je hebt iets met een ander. Dat mag niet. Wat dachten mensen in die tijd, weet je? Ik zie daar een mooie vrouw. Ik kijk expres naar de muur, weet je wel. Want ik bedoel dus helemaal niemand per se. Maar ik zie daar een mooie vrouw, daar wil ik eigenlijk wel wat mee. Maar ik ben getrouwd, dus als ik dat doe, dan breek ik echt. Dus moet ik van mijn vrouw af. Want als ik gescheiden ben, dan is het geen echtbreuk meer. Simpel toch? Dus gingen ze naar een fariseeën, een rabbijn of wat dan ook, en zeiden van, hoe kom ik van mijn vrouw af? Nou, zei de een, dan moet je haar een scheidbrief geven. Ja, maar dat mag niet zonder reden. Oh, wat kan de reden zijn? Nou, de een van, ze kookt niet zo lekker, en de ander zei van, nee, alleen als ze overspel gepleegd heeft. Ja? En dan zegt Jezus, wat zeuren jullie nou? Hoe kom ik van mijn vrouw af? Dat is eigenlijk wat hij zegt. Als je hebt gekeken naar die andere vrouw en je denkt, die wil ik hebben, dan heb je al overspel gepleegd. Dan gaat het niet meer om regeltjes van, nee, maar ik wil niet echt breken en ik wil niet dat en de wet en God en gebod en brr, hoe kom ik dan, kan ik dat eens netjes regelen? Je hebt het al gedaan. Heel veel mannen zijn, en misschien ook wel vrouwen, dat weet ik niet, maar zijn hier al een beetje onderdoor gegaan. Dat ze denken, als ik naar een vrouw kijk en ik vind ze mooi, dan heb ik overspel gepleegd. Dat is niet wat Jezus zegt. Gelukkig niet, zeg. Jongen, dat zou wel heel erg zijn. Dat is het echt niet. Je moet niet vol begeerte naar een vrouw kijken, die wil ik hebben. En zeker niet van, die wil ik hebben, dus ik ga van mijn eigen vrouw af. Dan heb je het eigenlijk in je hart al gedaan. Dat is wat Jezus zegt. De duivel zegt, dat is niet erg. Dat is niet erg. Die echtscheiding, dat moet allemaal maar kunnen. En als er geen passie meer is, als je vastzit in je huwelijk en je loopt vast, dan moet je toch wat en dan ga je er toch uit, dan ga je er tussenuit. Dat kan eigenlijk ook echt niet meer. Alsof Jezus geen compassie zou hebben met mensen die vastlopen. Alsof God het gebod niet aan Mozes gegeven zou hebben. Alsof Jezus niet ingaat op schapen zonder goede herder die zoeken naar waarheid en naar echtheid en naar eerlijkheid. De duivel die komt niet dan om te moorden en te stelen en te roven. Gij zult niet echt breken. En de duivel vervangt dat als er maar passie is. Je mag niet stelen. Dan hoor je tegenwoordig van, zegt de duivel, diefstal is een verkeerde emotie die in goede banen moet worden geleid. Daar heb je adviezen bij nodig van bankiers, van het Internationaal Monetair Fonds en andere financiële deskundigen. Want die kunnen je goed op weg helpen hoe je daar mee om moet gaan. Dus als je daar adviezen in wint en kijkt hoe je het beste kunt beleggen en hoe je het beste met gelden kunt omgaan en het beste met bankiers en hun beloning kunt helpen en het beste in dit wereldse systeem van materialisme meedraait. Diefstal, ach ja, dat is een emotie, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je ook goed voor jezelf zorgt daarin. Lieve mensen, echtheid en waarheid wordt zo opzij gedrukt door duivelse bedrog. En wij weten niet meer wat diefstal is, we weten eigenlijk niet meer wat echt is. En we zeilen mee met de halve wereld om te kijken van op welk randje wij kunnen lopen. En we kijken wat het gebod van de Bijbel, hoe dat zich verhoudt tot het gebod van de Satan. En we zeggen, nou het kan wel of het kan net niet. Eva die zag die vrucht, dat die begeerlijk was om van te eten en dacht, het kan net wel. Het valt toch ook wel mee, zo erg is het niet. En God wil toch ook dat we allemaal aan hem gelijk zijn. Hij heeft ons beslot naar zijn beeld gemaakt. Wat kan daar nou op tegen zijn? Snapt u dat zo subtiel gaat? Je mag niet liegen. Nou, daar wordt van gezegd, wees assertief. Denk om je eigen groep. Een ander zorgt niet voor je, dus doe jij dat ook niet voor een ander. Leugens zijn alleen verboden als ze strijdig zijn met mijn reglement, zegt de duivel. En je mag niet begeren, tenslotte. Begeerte, zegt de duivel. Nou ja, je mag niet begeren, dat is natuurlijk wel heel dom. Je mag niet begeren. Begeerte is de motor van de economie. We moeten groeien toch? We hebben de groeieconomie. Er moet een procent bij. Daar zitten we toch allemaal op te wachten? Wat denkt u als bovenaan het RD of de Trouw of welke krant je dan ook leest staat van economie trekt weer aan? Wat denk je dan? Zo, dat is fijn. Misschien meer banen, misschien weer meer werkgelegenheid. Misschien kom ik ook nog eens aan een baan. Dat denken we toch allemaal? Economie trekt weer aan betekent er wordt weer meer gekocht, er wordt weer meer uitgegeven. Begeerte willen hebben, meer folders, meer reclame. Begeerte is de motor van de economie. Gij zult niet begeren, wat een onzin nou toch. Wek haar zoveel mogelijk op als nodig is. Geld moet rollen. Geef spaargelden vrij, druk geld bij. Verstrek leningen. Geef creditcards uit. Ik heb iemand in de gemeente die ben ik aan het helpen, die heeft 7 creditcards. Met allemaal 2000 euro schuld erop. Dat schijnt zomaar te kunnen. Ik snap niet hoe het kan. Ik dacht dat ze dat bij BKR of zo nakijken, maar dat is helemaal niet zo. Als je wil, heb je zo 7 creditcards met 2000 euro schuld. Zomaar. Ja, het is een zwarte man bij ons en die moet zijn familie in Afrika onderhouden. Hij doet wel het goede bedoelingen, zeg maar. Dan haalt hij steeds geld op en dan stuurt hij het daarheen. We houden het niet eens zelf. Maar dat kan dus in onze begeerte economie. Geen probleem. Dus geef creditcards uit. Maak betaling zo makkelijk mogelijk. Contactloos kan bijna, weet je wel. Nog even, dan hoef je er alleen maar langs te lopen. Met een chip in je hand heb je al betaald. Zorg voor snelle veroudering van allerlei programma's en machines. Zorg dat nieuwe voortdurend nodig blijven om aan de behoeften te voldoen. Daar moet je ook voor zorgen. Het gaat sneller en sneller en sneller. Ik bedoel, dan heb ik het niet eens alleen over programma's op de computer. Maar er is toch zoveel wat gewoon snel en snel en nog sneller verandert. De manier van aandrijven van auto's, de brandstof die we gaan gebruiken. De manier waarop we alles in deze wereld doen. Er moet snel behoefte zijn aan iets nieuws. Als je net van de grammofoonplaat aan de DVD gewend was, dan komt de Blu-ray en dan komt er MP3 en dan komt er Spotify en dan komt er weet ik veel wat er allemaal komt. Want het moet sneller, sneller. We hebben meer en andere dingen nodig. En daar zitten we allemaal midden tussenin. Wie zich niet neerlegt bij dit gouden kalf moet worden veranderd, behandeld, opgesloten en zo nodig worden uitgeschakeld. Dat is de slotconclusie van de 10 geboden van de boze. Hij komt niet dan op de steden, zegt Jezus. De steden te slachten en verloren te laten gaan. En ik ben gekomen opdat ze leven en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. En de goede herder geeft. De goede herder vraagt niet, maar geeft. Wat zegt de goede herder nou? Je mag niet dit en je mag niet dat. Ach, dat weten we wel. We weten wel wat goed is. Gods woord zegt wel wat goed is. En de wet is prima. Er zal geen titel of jota van verloren gaan. Die wet is heilig en rein en goed. Ach, wie kan daarna leven? Wie kan daar meeleven? Dat is wel heilig. Zeg niet van, oh, dat maakt het ook allemaal dat niet. Zullen wij dan zondigen opdat de genade toenemen? Of zullen we maar bij de zonde blijven omdat we toch niet goed kunnen doen? Dat zij verre, lees Romeinen maar. Maar de wet is niet, de manier waarop we dicht bij de Heer Jezus kunnen leven. Jezus zegt, ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik doe de deur open en ik ga voor ze uit en ik zeg, kom, laten we ingaan en uitgaan en weide vinden. De Heer is mijn herder. Hij brengt mij aan grazige weiden. Hij verkwikt mijn ziel. Wanneer is je ziel verkwikt? Weet je, door die geboden van de duivel wordt je ziel niet verkwikt. Begeer maar, ga maar relaties aan. Laat je beheersen door emoties, laat je beheersen door macht en geld. Laat je beheersen door, dan wordt je ziel niet meer verkwikt. Waarom gaan mensen kapot in deze wereld? Omdat hun ziel kapot gaat. Omdat hun ziel niet gevoed wordt. En Jezus zegt, ik ben gekomen omdat je leven hebt in overvloed. Hij verkwikt mijn ziel. En hij roept je ook vandaag om binnen te komen. Niet om aan de wet te gaan voldoen. Niet om aan de eisen te gaan voldoen. Niet om te protesteren. En misschien moet je soms protesteren hoor, tegen abortus en tegen diefstallen en weet ik wat. Dat zal allemaal best ook nodig zijn. Maar dat is niet de eerste oproep van Jezus hier vandaag. Niet om te protesteren tegen al het onrecht. Maar om je te begeven in zijn genade. Leef je in zijn genade. Leef je dicht bij hem. Ken je de stem van de goede herder? Die zegt, ik geef je leven en overvloed. Die niet wet op wet en ijs op ijs zegt. Eindelijk niet meer. Vrij, vrij. Laten we niet de ene wet vervangen door de andere en dan de goede wet naast de slechte wet zetten. En zeggen, oh, welke wet zullen we nou eens voldoen? Dat werkt niet, mensen. Dat werkt niet. Er is maar één ding wat werkt. En dat is de stem van de goede herder volgen. Wanneer heb je voor het laatst de stem van de goede herder gehoord? Wanneer heb je voor het laatst gehoord dat hij zegt, kom maar mee. Ik zal je er eens tussenuit halen. Ik zal je uitleiden. Hij kent je. Hij kent jouw situatie. Hij weet waar je in zit. Dat is de goede herder. Er staat hier dan, de schapen kennen hem. Maar dat begint met, hij kent zijn schapen. Psalm 139 zegt dat zo mooi. Hij kent van verre jouw gedachten. Hij weet waar je mee bezig bent. Hij weet waar je blij over bent. Hij weet waar je bezorgd over bent. Hij weet hoe je in de ban zit van de geboden van de boze. Hij weet hoe angstig je bent voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Hij weet hoe eenzaam je soms kan zijn. Hij weet van je verslaving af. Hij weet van je misbruik af. Hij weet alles. Hij weet van je verkeerde gedachten en van je verkeerde daden in je relatie af. Hij weet alle dingen. Hij weet alle dingen. Hij kent van verre je gedachten. Hij weet van je zitten en je opstaan. Hij weet wat je doet en wat je deed. Wat je deze week deed en wat je in je leven gedaan. Hij weet het allemaal. Er is niets voor hem verborgen. Met al mijn wegen zijt gij vertrouwd. En toch staat er dan, en dat is zijn stem. Moet je voorstellen dat je jezelf totaal waardeloos voelt. Verrot. Kapot. Machteloos. En toch, hij legt zijn hand op me. En hij zegt, kom eens. Heb je dat gevoeld? Je hand om je schouder. Van de goede herder. Hij zegt, kom. Kom maar. Begrijp het niet. Begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven. Ik kan er niet bij. Maar waarheen geleidt u me dan? Naar de hemel, ja, dat kan ik me voorstellen. Daar bent u. Als het goed gaat, als het fijn gaat. Maar als ik nou eens afdaal naar het dodenrijk. Ook daar zou uw hand mij geleiden. Waarheen zou ik vluchten voor uw aangezicht? Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Mijn dagen waren bij u bekend. Toen ik in de schoot van mijn moeder werd geweven. Je bent bekend bij hem. Hij kent je. In het diepst van je wezen, in het diepst van je bestaan. Hij heeft mijn nieren gevormd. Hij heeft mijn gevoel gemaakt. Hij weet alles van me. Zo dicht wil hij bij je komen, wil hij bij je zijn. Weet je, en dan hoeft er geen wet meer te komen. Want wat er dan uit je nieren komt, uit je binnenste komt, is dat je zegt, Heer, zou ik niet haten, zou ik niet verafschuwen alles wat tegen u ingaat. Er hoeft geen gebod meer aan te pas te komen. Dan zeg je vanuit je diepste binnenste, Heer, ik hoor uw stem, u kent me, u hebt me lief dwars door alles heen. Zou ik niet haten wie u haten? Ik haat hem met een volkomen haat. Heer, wijs mij de eeuwige weg. Zie of bij mij een schadelijke weg is. Zie of bij mij een verkeerde weg is. Ben ik soms verkeerd bezig? U hebt het al gezien, maar ontdek mij er maar aan. Laat ik maar eens een mooie oude term gebruiken. Ontdek mij er maar aan. Aan die schadelijke weg. Laat het maar eens te veel van me worden. Dat ik er last van krijg. Zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. De Heer is mijn herder. Ik hoor zijn stem. Ik hoor hem eigenlijk wel elke dag. En dan laat hij me zien wat de schadelijke wegen zijn en wat de goede wegen zijn. En dan hoor ik achter mij zijn stem, Psalm 119 zegt, zijn stem zegt, dit is de weg, wandel daarop, links, rechts. Zijn woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Met hem kan ik wandelen. Gaat het nooit verkeerd? Ja, maar dat laat hij zien. Daar schijnt hij op. De Heer is mijn herder. Ik ben de goede herder. Ik geef mijn leven voor de schapen. Voor jou heeft hij dat gedaan. Weet je, en vandaag is de vraag, en daar eindig ik mee, of jij jouw leven in dat licht van die goede herder wil zetten. Of je durft om zijn licht over jouw leven te laten schijnen. En dan vandaag een stap te nemen naar die goede herder toe en zeg, Heer, mag ik ook die arm om me heen voelen? Dan wil ik met u mee wandelen. Onderweg naar uw plek. Onderweg naar uw bestemming. Amen.